dat is daar echt als veganist bijna niet te doen. En dat maakt helemaal geen zak uit waar je bent. En dan heb ik het niet over Parijs. Dat is een verhaal op zich. Daar kun je je als veganist prima redden. Maar dat is de reden dat daar iets kopen gewoon lastiger is. Of je moet daar op de lokale dorpsmarktjes terecht, die er veel veelvuldig zijn, dus dat is ook weer mooi. Waar mensen dan eigenlijk hun lokale eigen geteelde producten aanbieden. Nou, supermooi, eigenlijk veel mooier dan de supermarkt, maar je moet het dan wel even weten.
Welkom bij het Vegan Geluid, de podcast voor een plantaardige toekomst. Wat eten we vandaag? Is het zo moeilijk als het lijkt? Gordels om en geniet van de reis.
Welkom bij het Vegan Geluid. Hoi Rob.
Hey Alex, goedemorgen.
Het is een tijdje geleden. Goedemorgen,
dat
ja.
Dat is het zeker, ja. Ja, vakanties, hè?
Ja, voor de luisteraars krijgen het niet meer. Maar wij hebben de laatste opname echt een tijdje geleden gedaan. Namelijk, volgens mij, voordat ik naar Thailand ben gegaan.
Ja.
En we hebben een hele streek opgenomen en die ingepland. En nu zijn we voor het eerst weer bij elkaar. Omdat ik ben weg geweest. En trommelwirbel, jij ook.
Oh ja. Is die.
Jij en jouw vrouw Betsy, jullie zijn ook op vakantie geweest. In de Normandie, als ik het goed uitspreek.
Ja, onder andere precies. In Frankrijk en we zijn begonnen in Normandie.
Oké, maar dat mag je zelf even uitleggen, wat dat precies voor een tripje was. Maar we weten in ieder geval, Frankrijk, we gaan het wel ook hebben over de Normandie. En uiteraard, daar ben ik heel benieuwd naar, hoe het was met het vegan aanbod. Hoe je daar vegan terecht bent gekomen. Of het allemaal makkelijk was, okay. Of toch een uitdaging.
Dus, ja, dat wordt een hele korte episode.
Oké, doei.
Ja, nee. Laat ik beginnen bij het begin. Het is een mooie opvolger op de episode die we nu hebben over Thailand, waar jij bent geweest. En daar gaan we ook, denk ik, lekker een gewoonte van maken. Als wij ergens zijn geweest wat de moeite waard is, dan doen we voor jullie, luisteraar, gaan we kijken hoe je daar terecht kunt, waar je daar terecht kunt en of het allemaal de moeite waard is op vegan gebied. Dus zo ook deze uitzending was het de moeite waard. Zeker, we zijn ruim 3 weken door Frankrijk heen gecrossed. Mm-hmm. En hebben er zelf voor gekozen om te beginnen in Normandië.
Normandië, zeg je?
Ja, de klemtoon ligt andere... op de A. Normandië. Ik vind het mooi zoals je het uitspreekt.
Ja, dat is Duits, want je zei Normandie, zeg je in het Duits.
Ja, precies.
Die Normandie.
Ja, maar ik Normandie. Had het zo gelaten, want ik vind het wel, het klinkt wel gewoon mooi. Dus ja, wat jij wil.
Ja, rare taal voor het zwierbelong.
Ja, precies. Maar daar zijn wij begonnen. En wij hebben er in tegenstelling tot heel veel andere mensen niet echt voor gekozen om het hele oorlogs Normandië te bezoeken, alhoewel je daar niet echt aan ontkomt.
Ja.
En waarom hebben we dat niet gedaan? Want dat vindt eigenlijk iedereen interessant. En sterker nog, als je naar Normandië heen gaat, dan hoor je dat bijna te doen. Nou, A, ben ik niet zo van dingen die van mij verwacht worden.
Dus misschien uitleg voor iemand die het niet precies weet, maar
nee, okay.
Normandië die heeft een hoofdrol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog voor de landing van de geallieerde troepen, volgens mij.
Hè? Exactly.
Ja.
Ja, dus de meeste mensen en ook de meeste luisteraars zullen ongetwijfeld weten wat daar allemaal gebeurd is. En dat is één grote doffe ellende geweest en wel een hele zwarte bladzijden, moet ik zeggen. Uit de geschiedenis, D-Day, heeft iedereen ongetwijfeld wel eens van gehoord. Daar had Normandië ongeveer de hoofdrol. Er zijn hele verschrikkelijke dingen gebeurd. En dat merk je en zie je en voel je ook als je daar bent. En wij, dus Betsy en ik, hadden...
Kun je uitleggen, als je zegt dat voel je? Wat maakt het met jou?
je ontkomt eigenlijk niet aan het oorlogsverleden van Normandië, omdat overal, echt overal waar je rijdt, zijn en monumenten. En dat wordt naarmate je naar Omaha Beach en Utah Beach, waar de heftigste strijd is geweest, steeds meer. Maar eigenlijk vrijwel direct als je in Normandië aankomt, zijn er overal herdenkingsbeelden, statues, van alles. Dus je wordt er overal aan herinnerd. Maar ook als je daar het strand op loopt, en dat maakt niet eens zozeer uit of dat nu in het noorden van Normandië is of veel zuidelijker. Overal staan bunkers in de dorpjes en steden eromheen. Overal staan bunkers. Dus in die zin, het is overal duidelijk dat daar enorm gevochten is. En dan kun je ervoor kiezen, en dat doen de meeste mensen ook, om dan die hele trip en al die belangrijke dorpjes en steden en stranden, met name stranden, aan te doen waar dan zoveel gevochten is. Nou ja, goed, wij hebben er eigenlijk een beetje bewust voor gekozen om dat niet te doen. Omdat het heeft gewoon heel veel impact op je. En als je het dan nog gaat opzoeken ook, dan word je op dat moment nog een keer weer dubbel en dwars met de neus op de feiten gedrukt. Hoe slecht mensen soms met elkaar om kunnen gaan en hoeveel dooien daar moeten vallen. Nou, daar zaten wij allebei niet op te wachten. Ik weet wat er gebeurd is. Ik snap wat er gebeurd is. Ik heb er al docu's genoeg over gekeken. Dus voor ons beide gevoel had het op dat moment geen enkele meerwaarde. En zou het er alleen maar voor kunnen zorgen dat wij minder vrolijk de vakantie ingaan. Dus dat heel echt bewust niet gedaan. En zijn echt meer voor de mooie natuur schoon. En het land zelf gegaan. Wat prachtig is. Dus ik zou ook zeggen, mensen die daar naartoe gaan, en of je dan voor het oorlogsverleden gaat of voor de natuur, ik snap het allebei. Wij zijn voor de natuur gegaan en dat heeft zeker niet teleurgesteld. Het hele land is prachtig, maar ook Normandië is echt fantastisch. Echt een heel mooi kuststrook. Ja.
Om nu een bruggetje te bouwen. We hebben het nou gehad heel eventjes over wat mensen elkaar kunnen aandoen. En we hebben het hier in deze podcast natuurlijk uiteraard ook daarover wat wij als mensen überhaupt levende wezen aandoen. Mm-hmm. En dat is volop gaande, nog steeds. Daarom doen we deze podcast. En daarom ben ik benieuwd, die vraag in het begin al gesteld, in de Normandië, maar ook op de andere plekken waar jullie zijn geweest, dan mag je zelf nou een beetje leiding in geven waar je het over wil hebben. Hoe was het als een veganist daar rond te reizen? Was het makkelijk of een uitdaging? De spoiler heb ik al vernomen in het begin, dus ja, Vast wel niet zo makkelijk.
Nee, want daarom zei ik ook bij wijze van grapje net al, dan wordt een hele korte uitzending. Maar helaas is dat ook zo. En dan moet ik er direct bij zeggen, ik heb geen aandelen in Frankrijk of zo. Maar ondanks de moeilijkheid, en daar zal ik zo wel even wat meer over vertellen, ondanks de moeilijkheid kan ik iedereen wel aanraden om naar Frankrijk heen te gaan. En dan moet ik misschien nog iets melden waarom wij ook in Frankrijk waren, en dan meer in Noord- en Midden-Frankrijk. Omdat wij al enige tijd om ons heen aan het kijken zijn om daar misschien wel te gaan wonen. En dan enige tijd bedoel ik al jaren.
Spannend.
Alleen is dan nu de situatie voor ons dusdanig veranderd met de verkoop van onze zaak, wat wellicht de mensen mee hebben gekregen, dat de kans nu veel makkelijker, of de kans niet, maar de stap nu veel makkelijker wordt voor ons om ook die kant op te gaan. Dus dat was ook een deel van onze trip, zien, voelen, proeven hoe de sfeer daar was. En ook dan merk je dus duidelijk als veganist dat het een land is waar je echt rekening mee moet houden, dat als je daar als veganist naartoe gaat, dat er echt en dan ook echt bijna niets te krijgen is, behalve groente en fruit. En dat is dan voor veganisten eigenlijk dikke prima. Zou je dan zeggen. Maar het aanbod in restaurants, en dat is toch iets wat iedereen, als je op vakantie bent, tenminste ik denk dat iedereen dat doet, dan ga je ook wat vaker uit eten dan normaal gebruikelijk. Dat is daar echt als veganist bijna niet te doen. En dat maakt helemaal geen zak uit waar je bent. Of dat nou een kleine stad is of een iets grotere stad. Want wij hebben heel veel kleine plaatjes aangedaan. Ook omdat we dat gewoon mooi vinden. Maar we zijn ook wel bij de grotere steden geweest. Rouen bijvoorbeeld, Orléans, dat soort steden. Moet je dan aan denken, zijn echt serieuze steden.
Ja.
En dan heb ik het niet over Parijs. Dat is een verhaal op zich. Daar kun je je als veganist prima redden. Maar... landelijk, iets meer landelijk, Frankrijk zeg maar, ook de grote steden daar, is bijna geen vegan restaurant, bar, wat dan ook te vinden. Dus je komt daar echt helaas niet veel verder dan je patatje. En dan moet je het ook nog met je patatje ketchup doen, want vegan mayonaise hebben ze daar helemaal nog nooit van gehoord, volgens mij.
Mm.
Dus uit eten gaan is... bijna, moet ik even zeggen, bijna niet te doen. En ding wat ons heel erg opviel, ook zeker in wat meer in de binnenlanden, waar we ook wat langer zijn geweest, de supermarkt. En dan denk je van, nou ja, Frankrijk en fruit, groente en zo is daar allemaal ruimschoots aanwezig. Ik had verwacht dat ik daar de wereld aan paddenstoelen zou kunnen kopen in de supermarkten. Ook dat was... eigenlijk helemaal niet aan de orde. De witte champignon kon je daar kopen en daar hield het ook echt mee op. Dus dat vond ik echt een verbazing, want ik ben gek op allerlei soorten paddenstoelen. Dus daar had ik me ook eigenlijk misschien wel een klein beetje op verheugd. Ik denk, nou, dan knutsel ik mooi wat in elkaar in de camper met paddenstoeltjes. En misschien wel iedere dag zelfs. Dat was een beetje mijn planning. Dat is niet gelukt. Ze hebben het niet. En ik ben er ook achter, dat zou ik zo zeggen, hoe dat dan komt. Want ook het aanbod in de supermarkten is sowieso erg minimalistisch.
Okay.
Het aanbod in, nou, wat ik zeg, bijvoorbeeld paddenstoelen, kom je niet verder dan de witte champignon.
Mm.
Groente, fruit, we hebben echt meerdere supermarkten gehad waar het bijlag... hier in Nederland komt het dan al in een weggooizakje terecht, zeg maar. En dan wordt het afgeprijsd als je het überhaupt nog mee kunt nemen of ze gooien het weg. Dus dat wat er was, zag er vaak ook gewoon echt niet lekker of smakelijk uit. Gewoon oud. Dus en dan wordt het wel gewoon lastig.
En wat heb je dan gedaan? Waar heb je, zeg maar, de gemiddelde tijd, hoe heb je je voorzien dan?
Uit eten, en dat is iets wat ik ook in deze podcast al heel vaak heb gezegd. Wij zijn, en in dit geval moet ik dan gelukkig zeggen, mensen die, als wij ergens zijn in een klein stadje, ik zoek dan meestal wel de local snackbar op voor een patatje, want ik ben gek op patat. En de eerste dagen was dat ook wat wij deden, omdat we gewoon echt niks kunnen vinden. En alle trucjes die we zelf al vaker als één keer aan de mensen mee hebben gedeeld, gebruik Google Maps, TripAdvisor, de whole kit, geboedel, Happy Cow, allemaal gedaan. Maar ook Happy Cow, TripAdvisor, Google Maps, kan niks voor je vinden als er Frankrijk achter staat. Dus dat is lastig. Dus de eerste paar dagen hebben we echt meerdere keren patat gegeten. En ook dat begint, zelfs als patat liefhebber, op een gegeven moment wel een klein beetje dat je denkt van, nou, de patat komt uit de neus uit. Dat is dan niet meer fijn. En patat met ketchup vind ik stiekem eigenlijk ook veel minder lekker, want ik ben ook nog wel een mayonaise fan. Dus dat, we hadden gelukkig wel veel bij ons in de camper. Dus we hebben ons zeker gered. En dan, meestal gingen we dan even ergens naar een klein supermarktje voor iets aan verse groenten. Of een saladetje in elkaar knutselen. Nou, dat kan daar natuurlijk wel. Maar ook dat ging dus gewoon niet helemaal vanzelf. Dus we hebben ons deels gered met de voorraad die we hadden meegenomen in de camper. En in één dorpje, Honfleur heet dat. Ik zal het in de show notes erbij zetten. Heel mooi dorp trouwens, ook heel middeleeuws dorp. Bekend van eigenlijk alle kunstenaars die daar rond hebben gewandeld en geïnspireerd zijn geraakt. Echt een heel artistiek dorp ook met, ik heb volgens mij nog nooit zoveel ateliers bij elkaar gezien.
Hoe schrijf je dat?
Honfleur met een H. H-O-N-F-L-U-E-R. Ah, ja. Honfleur. Ja, ja, ja. Prachtig dorp. Echt heel mooi dorp. Aan zee ook. Strand vond ik daar wat minder. Maar goed, dat is niet zo heel spannend. En het dorp, ik denk dat meer dan 50% aanbod van de winkeltjes daar, want ze hebben daar echt wel heel veel winkeltjes, ook heel veel restaurantjes. Denk dat meer dan 50% aanbod daar van ateliers is. Nou vind ik dat toevallig nog mooi. Maar het is echt een kunstenaarsdorp. En zo ziet het er ook uit. En die sfeer die heeft het ook. Dus een dikke aanrader als je naar Normandië ingaat. Ga in ieder geval even langs Honfleur. Zeker de moeite waard. En dat is dan voor deze uitzending de allerleukste. Honfleur is het enige dorp geweest in onze hele trip. Waar wij in één restaurantje net iets meer konden krijgen dan het patatje. Ik heb daar een of andere curry genomen met tofu en nog een paar andere dingen. Het was ook hartstikke lekker. En Betsy die ging voor een bowl die fully vegan was. Dus dat is eigenlijk het enige restaurant waar wij zijn geweest waar we via de kaart, zo moet ik het zeggen, dus zonder al te veel moeite, gewoon 2 of 3... zelfs volgens mij vegan opties hadden. Dus,
weet je de naam nog en kunnen we dat in de show notes?
Heb ik nu even niet paraat. Maar dat komt in de show notes.
Het ziet er mooi uit. Ik ben een beetje aan het kijken hiernaast. Het is prachtig. Ja.
Is ook echt heel. Volgens mij was het La Cantina. Mm-hmm. Zo even uit mijn hoofd. Ik zoek het op, maar ik dacht dat het La Cantina was of zo. En het was niet eens een Mexicaanse, doet de naam een beetje vermoeden, een Mexicaans tentje. Was ook echt een heel leuke tent qua inrichting. Hele leuke eigenaar. Dus daar hebben we ook nog wel even mee gebabbeld.
La Cantina, zie je
hem?
Hier.
Dat was hem.
Volgens mij,
dat was hem. Dus voor iedereen die nu luistert en die kant op wil, sponsor die tent, want het is en een leuke eigenaar. Je kunt er lekker eten en dan hoef je ook niet meer verder te zoeken, want verder ga je niets vinden.
Ik zie de kaart hier ook op Google en heb je dus ook heel duidelijk wat vegan is en wat niet. Ja, dat is daar, ja.
Echt als enige, want dat hebben we echt wel opgezocht overal en we zijn 20.000 keer dezelfde straatjes doorgegaan van, er moet toch wel iets meer te krijgen zijn die niet gelukt. Dus zoek niet verder, ga daar naar binnen. Leuke tent en je kunt daar prima eten. Wat misschien dan een nadeeltje was, tenminste voor ons, als je daar rondloopt en daar moet je tegen kunnen en ik krijg daar steeds meer moeite mee, is dat daar overal, is allemaal heel logisch hoor, maar overal vis aangeboden wordt. En er zijn hele grote visafslagen waar mensen 100.000 dode vissen kunnen kopen. Of levend ligt er daar ook allemaal nog. En ik betrap mij dus zelf steeds vaker op dat ik dat steeds lastiger ga vinden. We zijn echt langs meerdere restaurants gekomen waar echt onbenullige borden waren. Het niet eens. Het was in de vorm van een bootje. Die werd helemaal volgestampt met vis, krab, kreeft. Dus echt een shitload aan dode beesten in een bootje uitgeserveerd. En daar ontkom je dus niet aan als je daar loopt. Dus ik vind daar wat van. Ik vind het nu ook lastig. Maar de meeste mensen daar die vinden dat geweldig om te zien. En echt tafels vol met bergen dode beesten erop. Dat ik ook denk van, ziet nu niemand dit? Nee, dat zien mensen nog steeds niet. Maar goed, daar hebben we het al vaker over gehad. Ik ben ook zo geweest dat ik dat prachtig vond om te zien. En nu staat me dat enorm tegen.
Ja. Ja.
Dus dat heb je daar. En wat heel veel aangeboden wordt in heel Frankrijk. En zeker ook in de wat toeristische gedeelte. Dat zijn de crêpes. De dunne pannenkoekjes. Die zijn natuurlijk bekend in Frankrijk. Nou, daar heb ik nog een goede tip in. Want crêpes kun je nergens vegan krijgen. Dat doen ze gewoon niet. Dat vertikken ze gewoon. Daar zit ei in, daar zit melk in. Maar vegan optie voor de crêpe, die is er niet. Of je krijgt hem ook nog zonder beleg als ze hem al zouden willen maken. Wat ze liever niet doen trouwens hoor. Maar alles wat daarop zit is ook gewoon vlees, vis, crème. Melkproducten, vanille, ijs, noem het allemaal maar.
Ik weet het, omdat ik in Bali was ik diving bij een Frans bedrijf. En die hadden er nog wat ontbijtje verzorgd en zo, allemaal netjes voor iedereen.
Ja, lekkere crêpjes.
Die kreeg niks.
Nee, nou ja, dat is in een notendop, wat dus Frankrijk is, ja. Ze vertikken het ook gewoon daar.
Ja, precies. En dat was ook alleen maar crêpes, daarom weet ik het.
Ja. En crêpes met ijs erop, hartstikke lekker. Maar roomijs, dus dikke vette no-go, gewoon niet doen.
Je zou het heel mooi vegan kunnen aanbieden, hè?
Ja.
En dan was het ook echt gewoon een special ding.
Dan een special, dan verkoop je nog veel meer. Maar, en dat was op navraag in een cidebar waar wij zijn geweest. Ja, dit is ook wel een grappig verhaal. Daar hadden ze de crêpe op de kaart staan, maar ook galettes. En galettes is wat wij hier in Nederland kennen als de pannenkoek. En die werden zowaar zonder melk gemaakt. Dus ik vroeg aan die jongen puur omdat ik, was niet eens etenstijd, maar ik denk dan heb ik het toch maar geprobeerd hier. Of die een galette voor mij klaar wou maken. En die worden daar dan ook. Is ook leuk om te zien. Ik zat naast de kookplaat. En dan met zo'n rolletje erop. En dan krijg je zo'n enorme flense pannenkoek. Die wordt dan voor je gebakken. Zelfs dat deden ze buiten de normale etenstijd. Want restaurants gaan daar ook gewoon dicht tussen de middag. Moet je ook even rekening mee houden. Dus eigenlijk was de keuken al gesloten. Maar die gast. Was een leuk gesprek, was een vriendelijke man. En die wou dan voor ons nog wel even een galette in elkaar flansen. Had hij gedaan. Moeide dan nog wat op. Ik zei, nou ja, ik zei, als je er wat op hebt, zou dat leuk zijn. Ik zei, maar dat hoeft dan niet per se. Ik zei, wil gewoon proeven wat jullie hier maken. En toen kwam hij met suiker. Hij vroeg eerst om honing. Ik zei, nee, ook niet. Geen honing. Suiker. Ik zei, ja, suiker mag wel. Zal ik je er dan ook nog een citroentje over doen? Wat heeft ook enigszins lacherig allemaal, want ik had het idee dat ik de eerste in 100 jaar was die als veganist daar naar binnen stapte. Zo leek het in ieder geval. Maar goed, hij deed zijn best. Hij maakte hem ook klaar voor mij. En toen hij hem klaar had met veel werk, want ik wil dan altijd wel heel erg zeker weten dat het vegan is. Dus ik had blijkbaar daar ook misschien wel iets te duidelijk in geweest. En toen serveerde hij hem uit en toen zei hij dus in het Frans, hier meneer, hier is jouw pannenkoek met vlees, vis, melk, vanilleijs, honing. Ja. Zat niks op, maar vond hij zelf heel grappig. Nou, ja, ik op dat moment grappig. Ook, ja. Dus dat was een dingetje, maar hij had zijn best gedaan en hij was vegan en...
Ja, wel mooi.
Maar het zegt wel wat, ze kennen het daar gewoon echt niet. Veganisme is heel erg ver te zoeken.
Ja, en je zei net, dat zei hij in het Frans. Hoe heb je daar gecommuniceerd?
Deels in het Frans. Nou ben ik niet een hele grote ster in Frans, maar ik, zoals jij weet, ik heb een zwager die woont al jaren in Spanje. Dus daar red ik mij met handen en voeten. En ik heb ooit ook nog als eindexamenvak Frans gehad. En ik ben over het algemeen redelijk snel met talen. Ik wil niet zeggen dat ik alles vloeiend spreek, maar ik kan me aardig redden met talen. En Frans is er daar ook eentje van, dat als ik daar ben, dan pak ik dat best vrij snel op. Dus ik kom mee taaltechnisch. Ik kan mezelf wel duidelijk maken daar, dus dat scheelt een hoop. Ik had niet het vegan paspoort nodig, gelukkig.
Oké, ja, mooi.
Dus ja... voor ons is dat een dingetje, dat helpt daar ook zeker mee.
Ja, ik kan geen Frans. Ik heb het niet op school gehad. Ik heb voor andere talen gekozen.
Ja, precies. Russisch.
En ik was al in het verleden, was ik aan het daten met een Franse meid.
Oké.
Okay. Redelijk lang geleden. Ja. Maar ik kon me echt niet verstaanbaar maken. Ook niet in het Engels. Engels is daar ook echt een lastig dingetje.
Ja, zeker.
Ja,
doen ze dus, ook niet. Dus het vooroordeel over de Fransoors als mensen, moet ik zeggen, hier in Nederland is dat in ieder geval, valt reuze mee. Want het zijn echt wel prettige mensen, vind ik. Maar taaltechnisch vinden ze het allemaal heel erg fijn dat je Frans spreekt.
Nou ben je als veganist natuurlijk wel een bepaalde type die daar optaagt. Maar hoe is dat dan als je Nederlander bent? Een Nederlandse veganist, maar ook gewoon Nederlander, want... ik ben gewoon benieuwd naar, want als Duitse, sommige Franse mensen hebben nog wel moeite met, door het verleden natuurlijk, ook moeite met Duitsers. Hoe is dat met Nederlanders?
Ik weet niet, ik ben natuurlijk niet Duits, dus ik weet niet hoe ze op mij gereageerd zouden hebben als ik Duitsers zou zijn. Maar de algemene delen vind ik dat de Fransozen echt wel, in tegenstelling tot wat iedereen eigenlijk altijd denkt, echt wel super vriendelijk zijn. Maar goed, dat is een beetje hetzelfde clichébeeld als heel veel Nederlanders nu ook nog steeds van, wij hebben het gesprek natuurlijk vaker gehad, van Duitsers hebben. En langzaam vind ik, moet dat gelul misschien ook maar eens een keer ophouden. Maar... ik denk dat het ook naar Duitsers toe mee zou zijn gevallen, want je ziet daar echt heel veel Duitsers ook in Frankrijk. En ik heb niet het idee dat die anders behandeld worden dan Nederlanders of welk land dan ook. Ik denk niet meer dat dat heel erg een issue is.
Ja, ik praat over 10 jaar geleden, denk ik, toen ik daar wat vaker was en... toen heb ik de een of andere ervaring gemaakt die een beetje tegenviel. Maar inderdaad, de wereld is in een wandeling, zeg maar. En dat zou ongetwijfeld beter zijn geworden. Maar goed, cliché zijn er niet voor niks, hè?
Nee, is ook waar.
Door het verleden ook begrijpelijk, hè?
En zeker daar, ja.
Ja, precies.
Maar ik denk dat het meevalt. Ik denk dat het meevalt, dat het beter wordt. Dat moet ik dan zo zeggen.
Ja, en misschien nog wel even jullie route om een beetje nog een beeld te krijgen. Normandië, oké, maar waar zijn jullie begonnen en geëindigd?
Wij zijn begonnen echt boven in Normandië, net onder Duinkerke, en hebben het eerste kleine campingje gepakt. En Duinkerke, vanuit Nederland, daar ben je ook nog wel een keer. Dat is eigenlijk vlak over de Belgische grens heen. En dan zit je toch al aan de Franse kust. Niet het mooiste gedeelte, vond ik persoonlijk zelf, want dan heb je een beetje de stranden zoals België en ook Nederland die hebben. Mooi, maar zand en duin. En hoe zuidelijker je komt, hoe ruwer het wordt en hoe rotsiger het wordt, zijn wij doorgegaan via de hele beroemde krijtrotsen. In Etretat bijvoorbeeld, dat is wel een van de bekendste namen als het om krijtrotsformaties gaat, die nu overigens vorige week of 2 weken geleden afgesloten zijn voor het publiek. Dus wij hebben er nog bovenop gestaan, maar vanwege instortingsgevaar hebben ze die nu voor alle publiek gesloten. Jammer voor de natuur en jammer voor de toerist, maar ik kan het mij voorstellen, want daar ook hingen overal linten van ga niet tot aan de rand. Ik durf het ook helemaal niet hoor trouwens, want die dingen zijn echt knetterhoog. En als je uitglijdt, ben je ook gewoon in 1 keer hartstikke dood. Dat schijnt al meermaals te zijn gebeurd, ook met toeristen. Maar het is ook qua natuur, die krijtrossen, die zijn poreus. Dus het kan ook gewoon afknappen, afbrokkelen. En dan toch zijn er heel veel mensen die over dat lintje heen moeten stappen en moeten kijken hoe ver ze tot aan het randje kunnen. Dus nu heeft de overheid gezegd van nou, dan maar helemaal niet meer. Dus weer iets wat kapot gemaakt wordt door toerisme. En dat blijft altijd heel jammer.
Ja.
Via die krijtrotsen zijn wij doorgegaan tot Mont Saint-Michel. En dat is voor velen misschien ook wel een herkenningspunt. Dat was het zeker voor ons, want die wou ik ook gewoon echt zien. En Mont Saint-Michel, dat is voor sommigen nu misschien zelfs wel bekend uit Game of Thrones. Dat is een eilandje net voor de kust waar je vroeger alleen maar kon komen als het eb was. Dus met hoogwater kon je er gewoon niet komen. Tegenwoordig hebben ze daar ook weer voor de toeristen een brug naartoe gebouwd. Waar je lopend of met een pendelbusje die daar de hele dag rijdt naartoe kunt. Prachtig om te zien, maar ja, wij zijn er meerdere keren geweest en een keer tijdens openingstijden moet ik dan maar zeggen, er wonen ook nog steeds een paar mensen op dat eiland, maar het is voornamelijk heel toeristisch, heel veel winkeltjes en bovenop is een prachtig klooster waar wij helaas niet in mochten omdat ik vergeten was mijn zakmes af te doen. Ja. Eigen stomme fout, dus ik ben daar naar binnen ingelopen, alle poortjes gingen direct af en er stonden gewoon ook 3 man met machinegeweren. Ik weet niet waarom dat was, beetje overdreven vond ik zelf, maar het zal nodig zijn.
Ja, maar ja, je met je baat. En
ja, precies. Is ook wel een beetje eng. Dus ik deed op dat moment nog net of ik nergens vanaf wist, maar de eerste vraag die hij ook stelde aan mij, heb je een mes bij je? Ik zei ja, fuck, shit. Ik heb een mes bij me. Ik zeg, doe ik wel af. Ik zeg, laat hier maar liggen. En dan moet je bedenken dat ik net 6000 traptreden omhoog was geklommen om daar te komen. Want het is het hoogste punt van die berg. En dat was een hele harde, nee, gaan we niet doen. Breng maar terug naar beneden. Daar heb je kluisjes en dan kom maar weer terug. Ik zeg, nou, daar heb ik de leeftijd niet meer voor. Dus dat heb ik niet gedaan. Dat hebben we niet gezien. Maar onwijs dikke aanrader, echt heel erg mooi. Dus moet je een keer gezien hebben in je leven, vond ik in ieder geval. En het is ook voor Frankrijk de op 2 na best bezochte icoon van Frankrijk. 1 staat natuurlijk de Eiffeltoren, die wil iedereen zien. Ik persoonlijk vond Mont Saint-Michel vele malen mooier en indrukwekkender. Maar goed, daar hoort dan ook weer bij dat er zo ontzettend veel toeristen op afkomen, dat niet meer leuk is. Dus als je daarheen wilt en zo in elkaar zit zoals ik, ga dan 's avonds als de winkeltjes dicht zijn, dan kun je nog steeds op dat eiland terecht, want het is gewoon eigenlijk altijd geopend. En dan doe je dezelfde wandeling, alleen dan zonden al die mensen, vind ik veel mooier.
Ja, ja.
Dus dat zou daar de tip zijn. En overigens ook daar, heel veel restaurantjes, daar hebben we een patatje gegeten.
Creatief, mooi.
Super creatief, ja. Dus ook dat was weer een beetje jammer. En ook een heel, heel duur patatje ook trouwens, kwam ik later achter. Maar ja, dat is dan maar zo. Dus en vanaf Mont Saint-Michel zijn we niet nog zuidelijker gegaan. En zijn wij eigenlijk landinwaarts gegaan. Naar midden Frankrijk tot vlak boven de Dordogne zijn we weer omhoog gegaan richting de Haute Marne, zoals dat heet. En dat is ook het gebied waar wij naar huizen hebben gekeken. En dat is ook het gebied waar ooit, als het zover komt, wij graag zouden willen wonen.
Hoe schrijf je dat?
H-A-U-T-E, Haute. En dan Marne, M-A-R-N-E. Het ligt net onder de Champagne Ardennen.
Ah ja.
En dat valt onder Grand Est, het grote oosten van Frankrijk. Prachtig gebied, heel anders weer. Oh,
het is redelijk zuidelijk ook, hoor. Nog. Kan nog veel zuidelijker. Ja, ja, ja. Nee, het is niet. Ja, ja.
Maar voor de Grand Est, dat is het hele gebied zoals dat noemen, wat tegen de Vorgezen aan ligt, is dat ongeveer het zuidelijkste puntje. Ja,
ja, het is.
Dus in dat district wel.
Vlakbij, maar Basel is in de buurt, hè? Ook al.
Ja.
Straatsburg.
Ja, die kant ga je op. Ja. Erg mooi, ja. Erg mooi. Ook qua natuur weer heel anders. Heel heuvelachtig. Met ook wel hier en daar wat ruwere gedeeltes. Heel veel bos. Heel veel weidevelden. Graanvelden. Koolzaad was er nu volop in bloei. Dus daar is het net alsof hij door allemaal schilderijtjes heen rijdt. Prachtig. Prachtig. Dus ook dat is heel mooi. En ook daar is het echt heel erg moeilijk geweest voor ons weer om überhaupt maar iets vegans te krijgen. In een restaurantje, moet ik dan zeggen. En verder red je je daar wel. En dan kom ik nu even bij één uitleg die ik in het begin gaf. Waarom daar de groentes en zo, als ze al aanwezig zijn, er vaak ook nog slecht uitzien. Want dat hoorden wij op een van de laatste campings van Nederlandse eigenaren.
Ja.
Is dat bijna iedereen daar hun eigen groente verbouwt.
Mooi.
Ja, dat vind ik ook mooi en dat zou ik ook gaan doen als ik daar zou wonen. Maar dat is de reden dat de supermarkt waarschijnlijk gewoon helemaal niet meer van de groente afkomt, want de mensen doen het daar gewoon lekker zelf. Nou, eigenlijk vind ik dat ook veel mooier dan alles in de supermarkt kopen. Maar dat is de reden dat daar iets kopen gewoon lastiger is. Of je moet daar op de lokale dorpsmarktjes terecht, die er veel veelvuldig zijn, dus dat is ook weer mooi. Waar mensen dan eigenlijk hun lokale eigen geteelde producten aanbieden. Nou, supermooi, eigenlijk veel mooier dan de supermarkt, maar je moet het dan wel even weten.
Mooi.
Dus dat doen ze daar heel veel. En toen ik er was, toen las ik, en dat is ook waarom het in Frankrijk, denk ik, tussen nu en niet heel snel beter gaat worden, dat de Franse overheid nu soja aan het verbieden is. En er is al een verbod op bijvoorbeeld soja in kantines, bedrijfskantines en scholen. En daar gebruiken zij het argument voor dat het slecht zou zijn voor de gezondheid. Dus wetenschappelijk totaal niet onderbouwd. Sterker nog, wetenschappelijk is inmiddels al lang onderbouwd dat soja niet slecht voor ons is. Maar zij grijpen dan dat ene stuk aan waarin men zegt van in soja zitten hormonen die slecht voor ons zijn. Nou ja, dat verhaal, daar ga ik verder helemaal niet over uitweiden. Maar dat is een iets ingewikkelder verhaal dan van soja krijg je borsten en soja is slecht voor je, want het zit vol met hormonen. Is bullshit verhaal. Alleen de Franse overheid grijpt nu dat aan om de soja te verbieden. En dat is ook gewoon echt al deels gelukt ook nog. Nou ja, dit riekt enorm naar de zuivellobby die daarachter zit. En dat is ook ongetwijfeld wat er achter zit. Want Frankrijk is een enorm zuivel- en kaasland. Dus daar heeft de zuivellobby het voor elkaar gekregen om ook een overheid ervan te overtuigen dat we moeten stoppen met soja. Ja, echt bizar, bizar. Dus in Frankrijk duurt het denk ik nog wel even dat het daar mainstream gaat worden.
Maar goed, dat jullie niet in Parijs zijn geweest, waar je waarschijnlijk ook wel heel, heel mooie vegan reviews had kunnen doen, zeker, maar juist zeker wel in principe daaromheen zijn gereden,
ja,
letterlijk.
Ja.
Ik heb nu ondertussen die plekken allemaal met Google Links uitgezocht en alvast in de show notes geplakt.
Mooi man.
Dus voor iemand die Rob's route wil nadoen. heb je nog iets toe te voegen?
Nee. Volgens mij de highlights en zeker op vegan gebied heb ik wel gehad. Dus ja, korte samenvatting, is heel erg moeilijk voor een veganist. Maar als je dat weet, kun je er rekening mee houden en is dat prima te doen. En dat verandert niets aan het land zelf en de mensen. Erg mooi land om naartoe te gaan en om op vakantie te gaan. Zelfs als veganist, maar hou er dan even rekening mee dat je zelf je dingetjes meeneemt.
Ja, je zegt het, als je het maar weet, dan ben je ook gewoon voorbereid en kom je ook niet voor verrassingen te staan. Dat weet je nou als je deze episode hebt geluisterd. Nou, als deze episode leuk was om naar te luisteren, dan zijn Rob en ik heel blij als je ons een goede review gaat geven op Spotify of Apple Podcasts, want dan wordt deze podcast beter gezien en dan kunnen mensen die geïnteresseerd zijn in veganisme ook deze episodes vinden. Ik zeg dankjewel Rob voor de uitleg.
Graag gedaan.
En voor de kopkino. ons mee te nemen in naar Frankrijk toe. En ik zou zeggen, ik spreek je bij de volgende.
Tot de volgende.